Goedemorgen allemaal. We zijn dankbaar om in Gods huis te zijn. Ik ben heel dankbaar om vandaag het woord met jullie te mogen delen. Inderdaad, de laatste keer dus een beetje bitterzoet. Maar ik geloof dat ik een mooie boodschap heb vandaag om te delen. En het gaat eigenlijk ook een beetje over het einde. Dat klinkt wel spannend gelijk, hè? Sandy en de Boer hadden het net over een grote boodschap. Maar we gaan het hebben over de grote dag die eraan komt. We zitten richting de kerst en gaan we natuurlijk denken over de komst van Jezus hier naar aarde. Maar vandaag wil ik het met je hebben over de tweede komst van Jezus naar aarde. Hij komt opnieuw terug voor ons. En dit is iets wat we weten, wat we geloven. Alleen waar we misschien niet vaak over hebben op zondagochtend. Maar het is een heel belangrijk onderwerp, een fundament van ons geloof. Dat we weten dat we niet alleen gered zijn in het verleden. Dat we niet alleen terugkijken naar wat Jezus heeft gedaan. Maar dat we ook vooruitkijken naar wat hij nog gaat doen en naar zijn komst voor ons. En ik wil dat eigenlijk koppelen vandaag aan het avondmaal. En ik wil je vragen om je Bijbel erbij te pakken. We gaan echt het woord van God in. Misschien heb je je Bijbel niet mee. Misschien kun je even meekijken met iemand anders als je thuis zit. Schrijf ook de teksten even op. Ik geloof echt dat het een mooie studie gaat zijn waar je echt wat aan gaat hebben. Want ik merk dat heel veel mensen onrustig worden in deze periode. Vanwege de onzekerheid, vanwege de dingen die in de wereld om ons heen gebeuren. En het is heel belangrijk om te weten wat er voor ons ligt. Wat de Bijbel zegt over onze toekomst en welke hoop wij daarin mogen hebben. En welke zekerheid wij daarin mogen hebben. En ik wil je vragen om in je Bijbel op te zoeken 1 Korintiërs hoofdstuk 11. En dan gaan we lezen straks vanaf vers 26. En daar spreekt Paulus over het avondmaal. En eigenlijk vandaag gaan we kijken naar de link tussen het avondmaal en de terugkomst van Jezus. Vaak als we het avondmaal nemen, dan kijken we terug naar wat Jezus heeft gedaan. En dan zien we het bloed in de wijn. We zien zijn lichaam wat verbroken is, zien we in het brood. En op die manier kijken we terug naar het kruis, naar wat Jezus daar heeft gedaan. Maar toen Jezus het avondmaal instelde, verwees hij ook al naar de toekomst. En daar wil ik met je naar kijken. En we gaan lezen 1 Korintiërs hoofdstuk 11 vanaf vers 26. Vanaf vers 23. En daar zegt Paulus, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En dit is wat we doen als we het avondmaal nemen, we denken terug, we gedenken aan wat hij heeft gedaan. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit. En telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus opnieuw om terug te denken aan wat hij heeft gedaan. En dan vers 26. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En dat is mijn titel vandaag, totdat hij komt. We kijken niet alleen terug, maar we kijken ook vooruit totdat hij komt. En ik wil met je vandaag gewoon een aantal teksten doorgaan en eigenlijk een soort speurtocht door de Bijbel heen om te kijken wat het nou betekent dit totdat hij komt en wat wij moeten doen totdat hij komt. Amen, zijn jullie met me? Oké. We gaan naar de volgende tekst, staat in Matthäus 26. We gaan naar het laatste avondmaal van de Heer Jezus zelf, wat hier beschreven staat in Matthäus 26. En dan lezen we vanaf vers 26 hoe Jezus met zijn discipelen was in die bovenkamer en dat ze het laatste avondmaal samen nemen. En daar zegt Jezus een uitspraak wat een bijzondere betekenis heeft. Hij zegt, in vers 27 staat, hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink alle hier uit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. En vers 29 wil ik op inzoomen. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus hier, op het moment dat Jezus het avondmaal eigenlijk instelt en vertelt wat de wijn en waar het brood voor staat, over zijn lichaam wat gegeven zou worden, legt hij al eigenlijk ook die verwachting naar de toekomst neer. Hij zegt, tot de dag komt, ik zal dit niet meer met jullie doen, dit is het laatste avondmaal, tot de dag komt dat ik het opnieuw met jullie zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dat spreekt dus over de toekomst. Maar eigenlijk in deze woorden die Jezus hier gebruikt, zit een verborgen boodschap. En het is belangrijk dat we begrijpen dat Jezus was een Joodse man. Die sprak tot voornamelijk Joodse mensen. Dus als wij willen begrijpen wat hij soms zegt of het in de juiste context willen plaatsen, is het belangrijk dat we begrip hebben van de Joodse cultuur waarin hij leefde en van waaruit hij sprak. En eigenlijk deze woorden die hij hier gebruikte, waren een heenwijzing naar de rituelen bij een Joodse bruiloft. Want het was zo, op het moment dat een man en een vrouw wilden trouwen, dan werd eigenlijk de man werd uitgezonden door zijn vader om naar het huis van zijn toekomstige vrouw te gaan en daar een verbondsluiting te maken. En die verbondsluiting gebeurde door samen te drinken uit een beker met wijn. En nadat ze daar beide uit hadden gedronken, zou de bruidegom, de toekomstige bruidegom, zeggen: ik drink niet meer, wij zullen niet meer drinken van deze vrucht van de wijn, totdat we in ons huis zijn gekomen, totdat wij samen eigenlijk ons huwelijk zijn ingestapt. Dus Jezus hier legt eigenlijk een vergelijking naar de bruiloft van hem en de bruid die wij als gemeente zijn, die in de toekomst nog zal plaatsvinden. Hij zegt tegen zijn discipelen: hey, ik sluit nu een verbond met jullie. Vanaf dit moment zijn wij een verbond aangegaan. Jullie zijn mijn bruid. En we gaan in de toekomst, gaan wij opnieuw van die wijn drinken in het huis van mijn vader, in het koninkrijk van mijn vader. En we geloven dat we dat straks in de eeuwigheid zullen doen. Dat daar een geweldig bruiloftsfeest zal zijn en dat wij voor altijd bij hem zullen zijn. En dat is een prachtige heenwijzing dus hier die we al zien op het moment dat het avondmaal wordt ingesteld, dat die link wordt gelegd naar de toekomst. Eigenlijk een heenwijzing naar dat bruiloftsmaal wat wij zullen hebben met het lam. En wat er dus gebeurt, ik wil eigenlijk met je even inzoomen op die gebruiken rondom een Joodse bruiloft. De bruidegom moest dus weggaan van zijn vaders huis. Hij moest gaan naar het huis van zijn bruid. En daar werd het huwelijkscontract opgesteld en werd de bruidschat voldaan. En dat is wat we zien gebeuren. Jezus sluit hier het verbond met zijn discipelen door het avondmaal te nemen. En vervolgens gaat hij de bruidschat voldoen aan het kruis. Heeft hij de prijs voldaan aan het kruis om deze bruid tot zich te nemen. Hij verliet zijn vaders huis, hij verliet de hemel om hier naar de aarde te komen. Hij sloot het verbond met zijn discipelen en hij zegt: hey, vanaf nu zijn jullie de mijne. En hij betaalde vervolgens de bruidschat daarvoor aan het kruis. Dat heeft hij voor jou en mij gedaan. Het is zo belangrijk om te zien hoeveel de Heer van ons houdt. Hij ziet ons als zijn bruid, als zijn geliefde. En vervolgens, nadat dit gebeurd was, keerde de bruidegom terug naar zijn vaders huis om daar het huis voor zijn toekomstige vrouw klaar te maken waar zij samen zouden kunnen gaan wonen. En ik wil met je gaan naar Johannes 14, waar Jezus zijn discipelen toespreekt over deze dingen. Waar hij opnieuw eigenlijk een uitspraak doet in de context van deze Joodse bruiloft. In Johannes 13 zegt hij eigenlijk al tegen zijn discipelen van: hey, mijn tijd is gekomen om straks weer terug te gaan naar de Vader. En de discipelen vragen van: waar gaat u dan naartoe? En hij zegt: ik ga ergens naartoe waar jullie nog niet kunnen komen, maar later zullen jullie mij volgen. En dan in Johannes 14 gaat hij vervolgens daarop verder, over de plek waar hij heen gaat. En we gaan lezen vanaf vers 1. Dan zegt hij: wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Dus opnieuw gebruikt Jezus hier die woorden vanuit de Joodse cultuur, dat hij eigenlijk als bruidegom zegt: hey, ik ga heen naar mijn vader straks en ik ga daarheen om een plek voor jullie klaar te maken. En als die plek klaar is, dan kom ik terug en dan neem ik jullie met mij mee en dan zullen wij voor altijd daar samen zijn. En dat woord wat Jezus hier gebruikt, ik zal jullie met me meenemen, gaan we even iets dieper, dat is in het Grieks paralambano. En sommige mensen hier die kennen wel de betekenis van het woord lambano. Daar hebben we wat vaker over gehoord van apostel Holder. Maar dat betekent eigenlijk iemand tot je nemen, tot zich nemen. Iets tot je nemen. Eigenlijk iets krachtig wegnemen, zodat het bij jou is, zodat het van jou is. En dat is wat Jezus hier zegt tegen zijn discipelen. Hij zegt: hey, ik kom straks terug. Als die plek gereed is, als die klaar is, dan kom ik terug. En dan zal ik jullie krachtig tot mij nemen, zodat jullie bij mij zullen zijn. En dat is wat we geloven dat de opname is. Dat de dag komt op het moment dat die tijd ervoor klaar is. Dat Jezus terugkomt en eigenlijk al zijn discipelen, iedereen die hem toebehoort, die deel is van de bruid, van de gemeente, om die weg te nemen en tot zich te nemen, zodat wij bij hem zullen zijn. Amen. En weet je wat nog meer een kenmerk was van een Joodse bruiloft? Is dat de bruidegom mocht pas weggaan op het moment dat de vader zei dat dat kon. Eigenlijk was het zo, de vader was degene die besliste of het juiste moment was aangebroken voor de bruidegom om zijn bruid te gaan halen. En op het moment dat de vader zei, oké, nu is het goed, nu is alles gereed, nu mag je gaan om je bruid te halen, dan ging die bruidegom onderweg en dan was het als het ware dat hij zijn toekomstige vrouw moest stelen uit het huis van haar vader. En haar mee moest nemen naar het huis van zijn vader. Opnieuw weer een prachtig beeld van die opname. Maar we zien ook hierin opnieuw dat Jezus deze woorden gebruikt als hij het heeft over zijn terugkomst. We gaan kijken in Matteüs 24 vanaf vers 36. Ik had jullie gezegd, we gaan echt even het woord in, maar ik geloof dat het belangrijk is om hier een goed fundament in te hebben en te weten wat de Bijbel hierover zegt. Matteüs 24 vanaf vers 36. En ik geloof dat als we die dingen gaan begrijpen, dat we ook veel meer de rijkdom en de diepte gaan zien van het woord van God en de woorden die Jezus tegen ons heeft gezegd en het verbond wat hij met ons heeft gesloten. Vers 36. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Heel Matteüs 24 gaat over zijn terugkomst. Niemand weet het, ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Dus hier opnieuw zien we die vergelijking met de Joodse bruiloft. Dat eigenlijk de Zoon zelfs, Jezus, weet ook niet wanneer dat moment zal komen. Maar de Vader weet het. En op het moment dat de Vader zegt van nu is de tijd, dan zal Jezus komen. En dan zal hij, de bruid zal hij de gemeente tot zich nemen. En hier lezen we verder vanaf vers 37. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en met drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En zoals men niet wist dat de vloed zou komen totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Het zal als een grote verrassing zijn voor heel veel mensen. Ineens zal die dag daar komen en zal Jezus komen om ons weg te nemen. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van de twee vrouwen die samen aan de molen draaien, ik weet niet wie dat tegenwoordig nog doet, zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten. Maar we zien hier opnieuw dat Jezus dat woord gebruikt. De een wordt meegenomen, hetzelfde woord wat we net in Johannes 14 zagen. De ene wordt paralambano, wordt tot zich genomen en de ander zal achterblijven. Dus we zien dat er een scheiding plaatsvindt op het moment dat Jezus terugkomt. Hij komt voor degene die hem toebehoren. Hij komt voor degene die vol verwachting naar hem uitzien. Die klaar zijn voor zijn komst. En we weten dus, we hadden het net gezegd, we gaan het over hebben. Wat betekent dit totdat hij komt? Maar dat spreekt dus over zijn wederkomst. Dat hij komt om zijn bruid te halen. En wat moeten wij dan doen totdat hij komt? Jezus is nu in de hemel een plek voor ons aan het bereiden. Jezus heeft de bruidschat voor ons voldaan. Jezus heeft eigenlijk alles, is hij aan het voorbereiden. En wat is dan de verantwoordelijkheid voor ons als bruid? De verantwoordelijkheid voor de bruid was alleen maar dat zij klaar was op het moment dat haar bruidegom zou komen. In onze cultuur is dat iets anders. Ik weet nog, toen wij verloofd waren, we waren op 31 december verloofd en op 1 januari begon Tamara met het plannen van de bruiloft. Ik dacht, laat me eventjes bijkomen van deze hele verloving en alles wat daarbij kwam kijken. Maar zij was klaar om die bruiloft te gaan plannen. Maar in de Bijbel zien we dus dat Jezus, de bruidegom, die zorgt dat alles klaar is voor ons. En de enige verantwoordelijkheid die wij als bruid hebben, is om te zorgen dat wij zelf klaar zijn. Dat is de enige verantwoordelijkheid die hier voor de bruid lag. Zij moest zorgen dat ze klaar was op het moment dat hij kwam. Dus het is belangrijk dat wij weten wat onze verantwoordelijkheid is. En wat wij dus moeten doen om ons voor te bereiden op het moment dat hij komt. En daar wil ik nu met je naar kijken. En dan gaan we blijven even in Matteüs 24 en dan gaan we daar verder lezen. Vers 42. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Dus wat zien we hier? Wat is eigenlijk de waarschuwing van Jezus of de boodschap van Jezus aan de bruid, aan zijn volgelingen? Wees waakzaam, want je weet niet wanneer die dag komt. En dan gaat hij verder en legt hij eigenlijk een vergelijking tussen een dief die in de nacht komt om in te breken, maar eigenlijk om te stelen. En dan legt hij eigenlijk weer die vergelijking tussen dat Joodse gebruik in de bruiloft. Dat de bruidegom zou gaan op een onverwachts moment om de bruid te stelen vanuit haar huis. We weten, Jezus is niet die dief die kwam om te stelen, te roven en te vernietigen. Maar hij komt als een dief in de nacht. Hij is niet een dief, hij komt als een dief in de nacht. dat spreekt over de manier waarop hij komt. Hij komt op een onverwachte manier om ons weg te nemen. En daarom zegt vers 44, daarom moeten jullie ook klaarstaan. Wij moeten zorgen dat wij gereed zijn voor zijn komst. Dat wij eigenlijk elk moment klaar zijn als hij nu zou komen. Dat we gewoon klaar zijn om met hem mee te gaan. En dat we niet zo gebonden zijn aan onze dingen hier op aarde. En dat we zo vastzitten aan alle dingen die hier gebeuren. Maar dat we eigenlijk al in ons hart helemaal uitgaan naar hem. Dat we zo gericht zijn op Jezus dat we eigenlijk niets anders verlangen dan dat hij komt. Weet je, als we kijken in Openbaring en dan zien we helemaal aan het eind van het boek. Nadat alles gezegd en gedaan is, dan staat er de geest en de bruid zeggen kom. Hier zien we het verlangen van de geest en de bruid die eenparig zeggen kom Jezus. En dan zegt hij ja, ik kom spoedig. En sommige mensen denken van ja, hij heeft dit 2000 jaar geleden gezegd, maar het is nog steeds niet gebeurd. En ze denken van hoe kan dat nou? Hij heeft gezegd ik kom spoedig, maar ondertussen zitten we hier al die tijd al te wachten. Dus wat klopt er niet in dit plaatje? Maar Jezus is ondertussen in de hemel nog steeds bezig om plaatsen voor te bereiden. En ik geloof dat hij was hier op aarde de timmerman getraind om huizen te bouwen. En nu is hij in de hemel, is hij bezig om huizen klaar te maken voor ons. En hij wil, in het Nederlands staat er, om een kamer voor ons voor te bereiden. Nou, ik heb nooit op kamers gewoond, maar in het Engels staat er gelukkig, to prepare a mansion for us. Dat betekent om een villa voor ons voor te bereiden. Halleluja, dus Jezus is nu bezig in de hemel om een villa voor ons te bouwen. Broeder Maarten, je hoeft er niet aan te klussen, alles is daar al klaar. Je kan er gewoon zo in trekken. Annemarie, prijs de Heer daarvoor. Prijs de Heer. En het enige wat wij hoeven te doen, zorgen dat we klaarstaan als hij komt. Dat we gewoon vol verwachting zijn en eigenlijk al uitleven naar dat moment. En dat betekent niet dat wij passief afwachten en dat we gewoon maar zitten wachten. Ja, Jezus heeft gezegd hij komt, dus nou, ja, we wachten maar en we doen maar niks. Maar dat we actief hem verwachten. Weet je, wat op het moment dat je hem actief verwacht, dan gaat je dagelijks leven er ook anders uitzien. Dat betekent niet, als je kijkt naar de discipelen, zij waren vol verwachting van zijn komst. Maar dat betekende niet dat zij alleen maar zeg maar zo stonden en een beetje naar de hemel stonden te kijken. Want op het moment dat we zien in Handelingen dat hij werd opgenomen naar de hemel, toen stonden ze zo. En toen kwam er een engel en die zegt, wat kijken jullie naar de hemel? Op dezelfde manier dat hij is heen gegaan, zal hij weer terugkomen. En ga nu maar doen wat hij heeft gezegd in de tussentijd. Dus als wij vol verwachting zijn naar zijn wederkomst, dat betekent eigenlijk juist dat wij actief bezig gaan zijn met de dingen die hij ons heeft opgedragen. Want dan zijn wij gereed. In Matthäus 25 gaat Jezus erop in eigenlijk hoe wij ons gereed kunnen maken. En dan staat er, zalig is die knecht die hij zo bezig zal vinden op het moment dat hij terugkomt. De Heer is eigenlijk gewoon zo blij als wij gewoon bezig zijn met zijn werk hier op aarde. Terwijl hij bezig is om een plek voor ons te bereiden. Dat wij hier op aarde bezig zijn om te zorgen dat die kamers in de hemel allemaal vol zullen zijn. Dat die villa's die hij aan het bouwen allemaal gevuld zullen worden met mensen. Weet je, de Bijbel zegt dat Jezus zal komen op het moment dat de tijd van de heidenen vervuld is. Eigenlijk tot het moment dat al die mensen die Jezus wilde bereiken, dat ieder volk, elke taal het evangelie heeft gehoord en de kans heeft gekregen om hem aan te nemen of om hem af te wijzen. En dat is onze verantwoordelijkheid in de tussentijd, totdat hij komt. Amen? Maar weet je, ik zie vaak ook bij christenen, als we het hebben over de eindtijd, zie ik een bepaalde houding ook van passiviteit. We hebben net gelezen, zijn komst is als een dief in de nacht. Ja, hij komt op een moment dat je niet verwacht. Dus ik moet hem verwachten, maar hij komt toch op een moment dat ik niet verwacht. Dus wat maakt het dan nog uit hoe ik, weet je wel, dan kun je toch niet goed doen. En dan komt er een soort fatalistische houding van, nou ja, het zal wel. Als de Heer komt, dan gaan we het meemaken, zeg maar. Maar ik wil met je gaan naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Want daar ligt Paulus eigenlijk dit stuk nog verder toe. En ik geloof dat dat een aspect is wat wij vaak niet zien. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. We gaan weer even daar een stuk lezen. Maar hierin zitten sleutels voor ons, hoe wij ons kunnen voorbereiden op zijn komst. Wat wij moeten doen totdat hij komt. Daar zegt Paulus, broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Heel dit boek gaat over de eindtijd en het moment dat Jezus terug kan komen. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Dus opnieuw bevestigt Paulus hier de woorden van Jezus. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zoals een zwangere vrouw door barens weeën. Vluchten is dan onmogelijk. Nou, als je tot hier leest, denk je, nou, lekker verhaal. Er is geen vlucht aan, die dag komt, niemand weet het, het komt gewoon over je en je moet het maar accepteren. Vers 4, maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Hier zien we eigenlijk een andere boodschap voor ons als christenen. Die dag zal ons niet overvallen als een dief in de nacht, want wij leven niet in de nacht, wij leven in de dag. Wij zijn niet kinderen van de duisternis, wij zijn kinderen van het licht. Hij heeft ons niet onwetend gelaten over zijn komst. Wij weten wat er zal gebeuren voordat hij komt. Zodat wij ons kunnen voorbereiden op zijn komst. Dus, wat moeten wij doen totdat die dag komt? Wij moeten in het licht leven. Wij zijn kinderen van het licht. En je kan een kind van het licht zijn en nog steeds in de duisternis leven. Dat is de eigen keuze die wij allemaal hebben. En hij roept ons op om in het licht te leven. Om kinderen van de dag te zijn. Om ervoor te kiezen om niet in de duisternis van deze wereld mee te gaan. Maar te leven in het licht. Leven in het licht betekent dat alles in jouw leven zichtbaar mag zijn. Dat je open en transparant bent. Dat je niks te verbergen hebt. Weet je, mijn opa zei altijd, ongedierte leeft 's nachts. In de nacht gebeuren er dingen die daglicht niet kunnen verdragen. Wij zijn kinderen van het licht. Dus zorg dat je in het licht leeft. Zorg dat de dingen in jouw leven die misschien nog duister zijn, dat je die aan het licht brengt. Zodat je niet verrast wordt van de dag dat de dag van de Heer komt. En dat je je nergens voor hoeft te schamen op het moment dat hij voor jou komt. Op het moment dat jij voor hem komt te staan. Dus we moeten in het licht leven. En vers 6 zegt, laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. We moeten niet slapen. Wat doet duisternis? Zorg dat je in slaap valt. In de duisternis ga je automatisch, ik breng tegenwoordig onze dochter naar ongeveer 7:30 naar bed. En dan ga ik altijd even bij haar liggen. Dan is die kamer donker. Nou, voor je het weet val ik in slaap. Omdat het donker is. Dus nu tegenwoordig laat ik even een lampje aanstaan, want dan blijf ik in ieder geval een beetje wakker. Ja, maar dat is het effect van de duisternis. Het zorgt ervoor dat je in slaap valt. En dat zien we ook in Matthäus 25, als Jezus spreekt over de wijze en de dwaze maagden. Er staat, het werd donker, het werd nacht en zij vielen allemaal in slaap. En we zien nu de duisternis op de aarde toenemen. Dus daarom is het zo belangrijk dat we daar alert op zijn. Niet dat we ons focussen op die duisternis, maar dat we zorgen dat we zelf alert blijven. Dat we wakker zijn, dat we waakzaam zijn. Want dat wordt hier opgeroepen, om niet te slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Om alert te zijn. Weet je, voor mijn gevoel is dit jaar een soort trend van, we moeten allemaal, ben je wakker? Ben je woke? Ben je alert op alles wat er in de wereld om je heen gebeurt? En dat is een soort term in de maatschappij, woke zijn, dat je weet wat er allemaal speelt in de wereld om ons heen. Maar wij als christenen hoeven niet woke te zijn voor alle dingen in de wereld, al het onrecht en al die dingen. Dat hoeft ons niet te verrassen, want de wereld is duister. Maar wij moeten woke zijn, wij moeten wakker zijn voor het licht. We moeten bezig zijn met de dingen van het licht. Weet je, we kunnen zo gaan focussen op alle duisternis in de wereld om ons heen en ons zo daarmee bezighouden. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, het duisternis zal duisterder worden, maar het licht zal lichter worden. Het contrast wordt groter. Jesaja 60, duisternis zal de aarde bedekken, maar over jullie zal mijn licht opgaan. Dus we zien om ons heen, duisternis komt over de aarde. We zien dat er meer en meer dingen gebeuren waarvan we denken van, dit is duisternis. En daar kunnen we helemaal zorgen over maken, daar kunnen we ons helemaal over gaan focussen, maar het verandert helemaal niks. En ik zie Jezus in de hemel en die zit gewoon op de troon. En hij wordt hier ook niet ongerust van. Hij is gewoon bezig met zijn plan. En wij moeten bezig zijn met zijn dingen. Wij moeten gewoon wandelen in het licht. Kinderen van het licht zijn. En als wij dat doen, dan zijn wij een levende getuige. Want overal waar wij komen, in die duistere wereld om ons heen, zien mensen het licht in ons. Als wij in de vrede zijn, dat is een getuigenis. En ik zie helaas zoveel christenen ook in deze tijd, en ik begrijp het, dat we ongerust worden door alles wat om ons heen gebeurt. Omdat we er geen vat op hebben, omdat we niet begrijpen, omdat we niet overzien wat er in de toekomst voor ons ligt. En daarom is het zo belangrijk dat wij vasthouden aan het woord van God en dat wij weten dat wij een zekere toekomst hebben. Dat wat er ook gebeurt, Jezus komt om ons te halen. Of ik nou sterf, hij komt om mij mee te nemen en dan ben ik straks bij hem in de hemel. De Heer zegt van, waarom zou je bang zijn voor hen die het lichaam kunnen doden? Vrees liever God, heb liever ontzag voor hem. Weet je, het leven hier op aarde is maar tijdelijk. En je kan heel je leven hier besteden met zorgen en angsten over wat er allemaal nog gaat komen. Maar je kan ook gewoon zeggen van, hey, ik wandel gewoon in de dag. In deze dag die de Heer mij heeft gegeven. Dus we moeten wandelen in het licht en we moeten waakzaam zijn. We moeten op onze hoede zijn. En dan gaat hij verder, vers 7. Wie slaapt, slaapt 's nachts en wie zich bedrinkt is 's nachts dronken. Maar laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn. En dan gaat hij eigenlijk uitleggen wat het betekent om op onze hoede te zijn. We moeten omgord zijn met het harnas van geloof en liefde. En getooid met de helm van de hoop op redding. En hierin zien we verwijzing naar Efeze 6, naar de wapenrusting van God. Daar zien we al die dingen, het zwaard van de geest, de voeten van bereidwaardigheid voor het evangelie. Maar hier zien we twee dingen uitgelicht worden. Het harnas, de borstplaat van geloof en liefde. En de helm van hoop op redding. En hij koppelt deze twee elementen specifiek aan die verwachting, aan zeg maar het einde wat komt. En ik geloof dat het is omdat het harnas beschermt je hart. En de helm beschermt je hoofd. God wil dat onze hart en onze gedachten bewaard zijn. Juist in deze eindtijd, juist in deze tijd dat er duisternis toeneemt in de aarde, is het belangrijk dat ons hart beschermd is en onze gedachten beschermd zijn. Dat ons hart bewaard is in geloof en liefde. Niet allemaal angst, niet allemaal twijfel, niet allemaal zorgen. Jezus, het woord zegt in Johannes 4, vers 18, volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Dus als ons hart bedekt is met geloof en liefde, is er geen plek voor angst, is er geen plek voor zorgen, voor wantrouwen, voor al die dingen die we zien gebeuren in de wereld om ons heen. Dus doe dat harnas aan, bedek jezelf met geloof en liefde. Laat die zorgen en die dingen niet toe in je hart. Bewaar je hart voor die dingen. En daarnaast de helm van de hoop op redding. Dat jouw gedachten bewaard zijn, dat jij telkens een hoop hebt. Een hoop is een positieve verwachting van de toekomst. Dus ondanks dat er in de wereld om ons heen duisternis is en mensen zeggen, oh nou, het einde is nabij. Straks worden gevaccineerd, vallen we allemaal dood neer. Dat wij ondanks al die dingen een helm hebben van hoop op redding. Dat onze gedachten bewaard zijn. Dat we telkens een positieve verwachting van de toekomst hebben. Dat is het voorrecht wat wij als christen kunnen hebben. Weet je, ongelovige mensen, met alle respect, ze kunnen misschien een bepaalde hoop hebben, maar ze hebben geen zekerheid onder die hoop. Hun hoop is een ijdele hoop. Ze hopen dat het beter zal worden. Ze hopen dat de situatie zal veranderen. Maar ons hoop is gefundeerd op ons geloof. En geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Ons hoop is niet ijdel. We hoeven niet te hopen, oh, ik hoop dat die situatie verandert. Nee, onze hoop is gefundeerd op een zekerheid dat ondanks dat de situatie misschien nog niet verandert, dat ik een zekerheid heb dat de Heer voor mij zorgt, dat Hij bij mij is, dat Hij mij leidt, dat Hij zorgt dat mij niks zal overkomen, dat Hij zorgt dat ik straks voor zijn troon zal staan. Dat is een hoop. Dat is een eeuwige hoop. Dat is een hoop op een eeuwige redding. Niet alleen dat we hier ontkomen aan de problemen in ons leven en dat we het niet moeilijk zullen hebben, maar dat we een hoop hebben op een eeuwig leven. Wat voorbij gaat aan deze wereld. Amen. Weet je, sommige mensen stellen hun hoop op de overheid. Sommigen stellen hun hoop op gezondheidsorganisaties en al die dingen. En het is goed. Die mensen zijn bezig en proberen oplossingen te vinden. Maar wij mogen onze hoop stellen op de God van hemel en aarde. Die de hemel en aarde heeft gemaakt. En die heeft gezegd, er komt een dag dat ik terugkom. En deze aarde die zal vergaan en die zal opgerold worden als een tent. Maar ik maak een nieuwe hemel en ik maak een nieuwe aarde. Een plek waar geen tranen meer zullen zijn. Een plek waar geen pijn meer zal zijn. En waar jullie zullen leven in de volheid van mijn licht. Dat is de hoop die wij mogen hebben. De helm van hel, die beschermt onze gedachten. Ik wil met je even lezen Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4, vanaf vers 6. Om hier verder op in te gaan op onze gedachten en op ons hart. Oh, laten we lezen vanaf vers 4. Daar zegt Paulus opnieuw, laat de Heer je vreugde blijven. Ik zeg je nogmaals, wees altijd verheugd. Het is belangrijk ook om in deze tijd gewoon blij te blijven. Vul jezelf met vreugde. Vul jezelf met de vreugde van God. Weet je, God die zit in de hemel en lacht, zegt de Bijbel. Er is volheid van vreugde in zijn aanwezigheid. Dus op het moment dat wij bij hem zijn, dat we tijd met hem doorbrengen, dan vervallen al die zorgen van de wereld om ons heen, vallen als sneeuw voor de zon. Want God is niet ongerust over deze dingen. Laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. De Heer is nabij. En dan, wat moeten wij doen? Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. De Heer is nabij, maar wees over niks bezorgd. Dat is een keuze die je moet maken. Ik ga me geen zorgen maken over deze dingen. Ik ga me niet voeden met zorgen, met al die dingen die om ons heen gebeuren. Ik ga niet mijn hart ongerust maken door al die zorgen. Wees niet bezorgd, is een opdracht. Je moet het gewoon aan de kant zetten. Maar vraag God wat je nodig hebt. Breng je zorgen bij hem. Vraag hem wat je nodig hebt. Vraag hem om zijn vrede. Vraag hem om zijn blijdschap. Vraag hem om zijn kracht. En dank hem in al je gebeden. Dus we kiezen ervoor om geen zorgen te maken. We brengen onze zorgen in gebed bij hem. En dan danken we hem omdat hij er al in heeft voorzien. We danken hem omdat we weten dat hij onze gebeden hoort en dat hij voor ons zorgt. En dan, vers 7, dan, als we dat doen, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus wat moeten wij doen in deze tijd totdat hij komt? Wij moeten onze hart en onze gedachten zorgen dat die bewaard blijven. En hoe doen we dat? Door onze zorgen aan de kant te zetten, onze zorgen bij hem te brengen en telkens God te blijven danken voor alles wat hij al in ons leven heeft gedaan en wat hij nog gaat doen. En dan zal die vrede van God komen en onze hart en onze gedachten bewaren. Het is de vrede van God die ons hart en onze gedachten bewaart. Voor al die dingen van onvrede, van zorgen, van problemen. En ik geloof vandaag, ik vroeg echt aan de Heer, Heer, wat wilt u doen vandaag? En ik geloof dat God vandaag gewoon zijn vrede aan je wil geven. Dat door het woord van God en door de hoop die je krijgt, door het woord van God die wij mogen hebben, door de zekerheid die wij mogen hebben, dat er gewoon een vrede komt in je hart. Dat er vrede komt in je hart. Weet je, ik geloof dat juist in deze tijd, Pastor Arno gaf net een prachtig woord over de gemeente, de glorie van de gemeente die in 2021 zichtbaar gaat worden. En ik geloof dat een belangrijke sleutel daarin is dat wij in de vrede zijn. Dat terwijl de wereld onrustig wordt en begint te schudden aan alle kanten, dat wij in de vrede zijn. En dan mensen zeggen, wat is dat? Dan zeg je, ik ben in Christus Jezus. Hij bewaart mijn hart, hij bewaart mijn gedachten. En dat die vrede ook mogen gaan delen met de mensen om ons heen. Tamara had een aantal jaar geleden had zijn beeld, een soort visioen van de Heer gekregen. En ze zag hoe in Nederland, ze zag als het ware ons land. En ze hoorde het alarm wat je altijd die eerste maandag van de maand om 12 uur hoort afgaan. Een noodsituatie. En ze zag alle mensen die alle kanten op renden en onrustig waren. En ze zag de gemeente eigenlijk als het ware in een kring staan, hand in hand. Helemaal in de vrede. En die als het ware om ons land heen stonden. En zo de mensen voorkwamen dat mensen gekke dingen gingen doen in deze maatschappij. En zo geloof ik dat wij in vrede als kerk van Jezus Christus hier in Nederland gewoon om ons land heen mogen staan, in gebed. En ons land mogen bewaren en mensen mogen bewaren en redden van deze onrust, van deze verwarring, van deze angst die over mensen probeert te komen. En die hun zelfs soms probeert om richting de dood te duwen. Maar dat we hun mogen wijzen op een eeuwige hoop en een eeuwige vrede die wij hebben in Jezus. Amen. We gaan even terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Sorry, was ik vergeten te zeggen. We gaan weer terug. Waar we net waren gebleven. 1 Thessalonicenzen 5. En dan gaan we even verder lezen vanaf vers 9. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Weet je, sommige mensen, ook christenen, als ze denken aan de eindtijd, dan denken ze alleen maar aan het oordeel wat komt. Maar Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld zullen worden, maar dat wij gered zullen worden door Jezus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dat is waarvoor hij stierf, zodat we voor eeuwig gered zullen zijn, dat we zullen ontkomen aan het oordeel. Wat gaat komen? De Bijbel spreekt duidelijk ook over het oordeel van God wat over de aarde zal komen. Maar dat wij weten dat wij in Christus, in Jezus, geen veroordeling zullen ontvangen. En dat wij gered zullen worden daarvan. Dus wat moeten wij doen? Vers 11. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. En ik geloof dat dat gewoon een oproep is van God, van de Heer, aan ons als gemeente. Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u al doet, zoals jullie al doen. Juist in deze tijd, laten we elkaar troosten. Het is moeilijk soms, het is soms vervelend de situatie waar we in zitten. Het is vervelend dat we niet kunnen samenkomen en dat er bepaalde beperkingen zijn. Maar troost elkaar met deze woorden. Met deze bemoediging, met deze hoop die wij voor ons hebben. Dat ondanks wat er ook gebeurt, dat wij zekerheid mogen hebben dat God erbij is en dat hij voor ons zorgt. En dat wij niets hoeven te vrezen. En wees elkaar tot voorbeeld. Laten we een voorbeeld zijn in elkaar. Laten we elkaar aanmoedigen juist en bemoedigen om juist nu in die vrede te wandelen. Juist nu is het moment om te gaan staan. Juist nu is het moment om te gaan staan in die dingen die we al die jaren hebben geleerd, die we hebben gekregen van God. Dit is de tijd om wakker te worden als kerk. Om te gaan staan in de autoriteit die hij ons heeft gegeven. Want de wereld kijkt ernaar, de wereld verlangt ernaar. Om te zien, de Bijbel zegt, de wereld smacht ernaar naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Niet kinderen, niet baby's, maar volwassen zonen en dochters. Dat wij volwassen zijn, dat wij niet heen en weer geschud worden zoals Efeze 4 zegt, door allerlei winden van leer, door allerlei dingen die gebeuren in de wereld om ons heen. Maar dat wij gewoon sterk staan. En dat wij onze handen kunnen uitstrekken naar deze wereld. En dat wij de vrede die wij in ons hart hebben, kunnen uitdelen naar de mensen om ons heen. En misschien denk je van ja, maar ik heb die vrede helemaal niet. Ik heb op dit moment, ben ik daar niet. En misschien zit je met je zorgen en met je angst en met gewoon onrust in je hart. Geloof zo meteen als we het avondmaal gaan nemen, dat die vrede van God, die alle verstand erboven gaat, jouw hart en gedachten zullen vervullen. Dat nu je deze boodschap hebt gehoord, dat je het zal ontvangen, dat je het tot je zal nemen. Dat je zal kiezen om de zorg aan de kant te zetten en gewoon deze boodschap van hoop te ontvangen. En die zekerheid dat God nog steeds met ons is en dat wij niets hoeven te vrezen. We gaan zo meteen het avondmaal nemen. Dus ik wil vragen om degene die het avondmaal gaan bedienen alvast willen komen. Misschien het worshipteam ook alvast. En ik wil nog één keer met je teruggaan naar 1 Korinthe 11. Ik vind dat ik het aardig kort heb gehouden, dus ik ben trots op mezelf. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen, dus dat is het belangrijkste. 1 Korinthe 11, vers 26, we gaan eindigen waar we begonnen. En dat gaan we doen met het avondmaal. Wat ik aan het begin zei, het avondmaal is niet alleen gedenken en terugkijken naar wat de Heer voor ons heeft gedaan door te sterven aan het kruis. Maar doordat hij dat heeft gedaan, doordat we terugkijken eigenlijk naar wat hij daar deed, is dat als we vooruitkijken gelijk onze zekerheid en onze rust. Want doordat hij de prijs heeft betaald toen, mogen we weten dat in de toekomst onze redding zeker is. Omdat hij het offer heeft betaald. Dus ik wil nog eenmaal met je lezen. Vanaf vers 25. Zo nam hij na de maaltijd de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens. En telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer je dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer totdat hij komt. Dus wat moeten wij doen totdat hij komt? Gewoon blijven gedenken wat hij heeft gedaan. Dat avondmaal blijven vieren en verkondigen zijn dood totdat hij komt. Weet je, door het avondmaal te nemen, predik jij wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En predik jij eigenlijk de boodschap dat hij ook weer terug zal komen. Dat is wat we doen op het moment dat we zometeen het avondmaal nemen. Wij verkondigen zijn dood totdat hij weer zal komen. We zullen dit blijven doen. En het houdt ons in herinnering de belofte die hij heeft gegeven aan het begin. Ik zal dit opnieuw met jullie drinken als ik kom in het koninkrijk van mijn vader. Dus we mogen weten, zometeen als jij het brood neemt, is dat eigenlijk het beeld van zijn lichaam wat voor jou verbroken is. Waarmee hij de bruidschat heeft betaald. Waarmee hij de prijs heeft betaald om jou vrij te kopen. Weet je, onze vader was de zonde, was de leugen, de dingen waar wij in gevangen zaten. Maar Jezus is gekomen om ons vrij te kopen daaruit. En ons eigenlijk als een bruid te verwerven. Om ons dicht bij hem te brengen, zodat wij een verbond met hem kunnen aangaan. En als wij de wijn drinken, dat is het beeld van zijn bloed wat voor ons vergoten is. Dan mogen we daaraan denken dat dat ook een beeld is van het verbond wat hij met ons heeft gesloten. En de belofte dat wij straks in eeuwigheid met hem zullen zijn. Dat als hij komt, of het nou is dat hij komt tijdens ons leven of op het moment dat wij op ons sterfbed liggen, dat hij komt om ons te halen. Dat we mogen weten dat we met hem zullen zijn. Dat hij ons tot zich zal nemen, dat hij ons zal opnemen, zodat wij voor altijd bij hem zullen zijn. Dus ik wil je vragen, ook als je thuis bent, om het brood te nemen, de wijn te nemen. En hier in de zaal ook wil ik jullie vragen om het uit te delen. En zometeen, terwijl we het gaan nemen, om daaraan te denken. Dat je gewoon even een moment stilstaat. En terugdenkt wat Jezus voor jou heeft gedaan, voor jou persoonlijk. En dat hij het deed uit liefde voor jou. Jij bent zijn bruid. Hij deed dit uit liefde voor jou, omdat hij zoveel van je houdt. Omdat hij wilde dat jij de zijne zou worden. En tegelijkertijd dat je ook mag weten dat hij straks voor jou terug zal komen. Zodat je voor altijd met hem zal zijn. Ik wil je vragen om gewoon dit moment te nemen. En dat we ook die vrede van God zullen ontvangen terwijl we het tot ons nemen. En dat bid ik, Heer, op dit moment, Heer. Dat terwijl we het brood nemen, terwijl we de wijn nemen, Heer. Dat de vrede van God, Heer, die alle verstand te boven gaat, Heer, over ons zal komen. Dat op dit moment, Heer, elke macht van angst en zorgen zal verdwijnen in de naam van Jezus. Heer, dat ze ieder persoon, Heer, hier in de zaal en thuis, Heer, Heer, de zorg aan de kant zal zetten en zijn hoofd op zal richten, Heer. En naar u zal kijken, Heer. Heer, want we weten, Heer. Heer, dat u goed bent en dat u trouw bent aan uw woord, Heer. We weten dat wij ons geen zorgen hoeven te maken, maar dat u voor ons zorgt, Heer. We weten dat u ons beschermt, Heer. We weten dat u bij ons bent, Heer. We weten, Heer, dat u de prijs aan het kruis heeft betaald voor onze volledige verlossing, Heer. Voor alles wat wij nodig hebben in dit leven en in het leven hierna. En Heer, zo bid ik, Heer, dat uw vrede op dit moment, Heer, het hart en de gedachten van ieder persoon, ieder kind van u, Heer, Heer, zal vervullen en bewaren, Heer, totdat u komt, in Jezus' naam. Amen. Amen.